excuses. Wat stom, hè? Gaat ook elke keer wat van. Ik maak een lijst, ik ga een lijstje maken. En iedereen krijgt hier een lijstje. En dan gaan we het allemaal afvinken. Ik dacht echt dat ik hem aangelaten had. Dus excuses. We zitten in Handelingen 2. In vers... ik heb net verteld dat het Christus is gekruisigd. Het nieuwe verbond is dus in werking, want zijn bloed is gevloeid. En Israël, Petrus roept het volk Israël op zich te bekeren. Want God gaat het anders vergelden, want ze hebben zijn zoon gekruisigd. En dan zie je in vers 40 dat hij zegt, word behouden van dit verkeerd geslacht. Dit verslacht is ook al zo het koninkrijk ingaan, behalve dan dat zij zich bekeren. En dat kan door zich te laten dopen in de naam van Jezus Christus. En dan zullen ze vergeving van zonde krijgen en de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nou, dus inderdaad, dat is precies wat het Nieuwe Verbond leert. Ja? Ik zal hun zonde geenszins meer gedenken. En ze zullen de Heilige Geest ontvangen. In vers 41, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen. Zie je, de leer van de apostelen. De apostelen gaan hun leren. Het woord wordt ook opgeschreven. De evangelie worden geschreven. Je krijgt Jacobus wat geschreven wordt. Enzovoort, het wordt allemaal geschreven. En de apostelen, die zijn natuurlijk, de Heer Jezus heeft al gezegd, ik geef jullie de geest en die zal u indachtig maken hetgeen ik gezegd heb en wat ik jullie nog ga verkondigen. Dus dat gaat zij hun leren. En kijk, volharden in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. Zie je hier, breking des broods. Dus ze komen bij elkaar, de apostelen, en ze, die leren de apostelen. En ze breken het brood tegelijkertijd. En dat is niet met die twee elementen. Dat is wat de Heer Jezus zegt, doet hij tot mijn gedachten is. Ze eten met elkaar. Maar waar gaat het over? He? Ze zitten bij elkaar onder de leer van de apostelen. Dat zijn gelovigen, die zijn bekeerd. Die hebben zich laten dopen tot vergeven van zonde. En nou willen ze geleerd worden door de apostelen. En daar zitten ze mee aan tafel. Ze hebben met hun de eenheid. Ze zijn in Christus. Er is een wonderbare eenheid. Want kijk, in de gemeenschap, zie je het? En dan zie je ook in vers 24, en allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen nadat elk van nodig had. Is dat eenheid of niet? Is dat zoals wij dat in 1 Korinthe 11 lezen of niet? Nee. 1 Korinthe 11 was het precies tegenovergestelde. Kijk, men zegt wel eens, iedereen weet met Pinkster, ja zo, dat was een eenheid. Hoewel, men zegt al vaak, het heet niet voor niks de Pinksterkerk, toch? We moeten terug naar Pinksteren. Ja, dat men alles verkoopt, dat gebeurt niet. Wij weten ook, dat werkt ook niet. We moeten recht snijden. Maar we zien wel daar die wonderbare eenheid en dat weet iedereen. Elke gelovige die dit leest, die zegt, ja, met Pinksteren, dat was, hadden wij dat ook maar zo, ja? Dat was een eenheid. En kijk in vers 46, en dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende. En van huis tot huis, wat staat er? Broodbrekende. Dat is een maaltijd. Ze braken het brood. En dan van huis tot huis. En aten zij tezamen. Met verheuging en eenvoudigheid des harten. Als ik dan 1 Korinthe 11 lees, daarnaast leg. Dan zeg ik, zie ik heel wat anders. En daarom zegt Paulus, dat is niet de zere avondmaal eten. Kijk, zo hoort het. Ja. Van huis tot huis, ze braken het brood en ze aten samen met verheuging en eenvoudigheid des harten, eendrachtelijk. En waarom? Ze werden geleerd door de apostelen in het woord. Ja? En ze ervoeren die wonderbare eenheid die ze met elkaar hadden. Je ziet, hier zit geen Judas aan tafel. Hier zit ook geen Sadduceeën aan tafel. Mensen die hun vervolgen en er tegen zijn. Nee, Saulus zat ook niet aan die tafel. Was een vijand. Er zaten gelovigen bij elkaar aan tafel. En zie je nogmaals, die maaltijd, die drukt dus die eenheid, die gemeenschap uit met wie ze met elkaar, waar ze zitten. En dat komt natuurlijk door die leer. Ja? Want daarvoor had je dat niet. Dat is ook verschil met een gewone maaltijd. Het is een maaltijd des Heren. Dus als je doet, doet dit tot mijn gedachten, zegt Paulus. Nou, dat kan je duidelijk bij hun zien. Nou, kijk ook even met mij in Handelingen 20, vers 7. Handelingen 20, vers 7. Dat is in Troas. Mooi verhaal, als je dat leest. Even kijken hoor. Ja. En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om het brood te breken. Nou, dat is precies wat je in 1 Korinthe 11 ook leest. Als gij dan bijeen samengekomen zijt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Om het brood een maaltijd. Ze komen niet alleen om bij elkaar om te eten. Nee. Dat is net zo. Ze komen bij elkaar. De gemeente, daarom ook. Het is de samenkomst in de gemeente. En dat die met elkaar eten. En ze, het woord werd geleerd. Want kijk wat er gebeurt. Ze waren samengekomen om brood te eten. Handelde Paulus met hen. Zullen des andere dagen tot hen verrijzen. En hij strekte zijn reden uit tot de middernacht. Dus Paulus, je ziet, ze komen hier rondom vergaderd. Gelovigen rondom het woord. Worden ze geleerd. En ze eten met elkaar. Vroeger, ik weet toen ik deze boodschap leerde kennen. Toen leerden wij van ja, het is breken is brood, is niet het avondmaal. En toen was het, hè? In de vergadering, breken is brood, is een avondmaal. En toen zeiden we, nee, het is gewoon een maaltijd. En dat klopt. Maar dat was om te laten zien dat dit was niet het avondmaal in die zin van de twee elementen zoals we dat hier zien. En ik zeg nu, op basis van Gods woord, dat het is niet zo. Het is zeer zeker een maaltijd en het is ook het avondmaal des Heren. Het is namelijk die maaltijd die ze met elkaar delen en Paulus is hun, nou wat wil je nou meer? Je kan beter, als Paulus komt, ga ik gelijk zitten. Je kan beter Paulus hebben die je leert. En die leert hun. En dan zie je, dan hebben ze die wonderbare gemeenschap met elkaar aan tafel. Wat wil je nog meer hebben? Tot, ja, hij strekt zijn reden uit tot de middernacht. Ik vind, dat kunnen we ook wel. Zullen we doorgaan vandaag?
Ja. Ja.
Ik heb genoeg te vertellen hierover nog. Dan hebben we volgende week hebben we nog een onderwerp. Er waren vele lichten in de opperzaal waarin zij vergaderd waren. Dan zie je die jongeling die valt. En die wordt hier boven gebracht door Paulus. En dan zie je in vers. Dat is midden in de nacht, hè? Doch Paulus, vers 10. Vers 11. En als hij weder boven gegaan was en brood gebroken en wat gegeten had en lang tot de dageraad toe met hen gesproken had, zo vertrok hij al zo. Ja, dus ze kwamen bij elkaar om te eten. En dan zie je op een gegeven moment zijn licht in de opperzaal. Hij strekte zijn reden tot in de middernacht toe en hij gaat nog door. Ja, dan krijg je honger. Dan gaan ze weer eten. Ja, dan zie je staan. Hij brak het brood en had wat gegeten. Ja? Een maaltijd van de gelovigen die bijeen zijn gekomen. Nou, kijk, dus zoals Paulus zegt, dat is niet des Heren avondmaal. Dat is nou net het verschil tussen een maaltijd die je gewoon hebt, die je thuis hebt. Ja, ik bedoel, misschien met je familie, die nou niet allemaal gelovig zijn. Of ik zit, zoals wij pas hadden, het gaat om de gemeente, die samenkomst. En dat kan natuurlijk hier zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld, zoals bij ons pas, in ons huis zijn. He, op vrijdagavond, toen een keer hebben we gemeenteavond gehad, kwamen de gelovigen tezamen en wij aten met elkaar en dronken met elkaar. En het was duidelijk een avondmaal des Heren. He, het was ook met het woord. En dat weerspiegelde het ook, ja. De gesprekken gingen ook over de Bijbel en over de Heren. Daarom kwamen we bij elkaar. Maar als ik een andere gelegenheid heb, de volgende dag komt mijn familie, dan heb ik een heel andere maaltijd. Dan is het geen maaltijd des Heren. Absoluut niet. Dat is een groot verschil. En dat kun je ook bijvoorbeeld hier zien. In Handelingen 27, vers 35. Dus je hebt twee maaltijden. Je hebt het avondmaal des Heren. Je hebt gewoon een maaltijd. Ja? De tafel des Heren. En, want Paulus zit met die schipbreuk in 27, vers 35. Zit hij aan boord. Nou ja, ik bedoel, hij was gevangen. En hij had ook Lucas bij zich. En misschien nog een paar, dat weet ik niet zeker, maar in ieder geval die twee. Maar voor de rest waren het Romeinen met gevangenen, een heleboel gevangenen, allemaal soldaten. Het grootste gedeelte was natuurlijk niet gelovig. Dus kijk in vers 35 en 34 zegt Paulus, Nou, in 33. En ondertussen, dat het dag zou worden, vermaande Paulus hen allen dat zij zouden spijzen nemen. En zeiden, het is heden de 14e dag, dat gij verwachtende blijft zonder eten en niets hebt genomen. Dat is een behoorlijk tijdje. Ze hebben de hele tijd dus niet te eten. Hij zegt, jullie moeten eten. Daarom vermaan ik u spijzen te nemen, want dat dient tot uw behoudenis. Want niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En als hij dit gezegd had en brood genomen had, wat zien we daar staan? Dankt hij God in alle tegenwoordigheid. Hij zegende het. Dat zien we de Heer Jezus ook, hè. Hij dankt voor het eten. Dat doet hij ook waar gelovigen bij zijn. Als ik thuis zit aan tafel, oké, ik dank de Heer. Gewoon, of ze nou gered zijn of niet. Ik denk aan, het is aan mijn tafel thuis en ik dank de Heer. Ja? Maar kijk. In alle tegenwoordigheid en hetzelfde gebroken hebbende begon hij te eten. En al eten en zij allen goedsmoeds geworden zijnde, namen ook zelf de spijzen. Nou, dat is hier, dat is een maaltijd. En als, dat is een avondmaal. Hij brak het brood, maar het is niet het avondmaal des Heren. Zie je het verschil? Het breken des broods. Het is een maaltijd. Maar is het een maaltijd des Heren? Of is het een gewone maaltijd? Daar zit heel verschil in. Want wat heeft Paulus gemeen met hun? Ja? Ja, ze moeten eten. Je kan wel zeggen, ja, ik eet niet met jullie. Maar ze moeten, hij eet en zij moeten ook eten. En het is misschien een gelegenheid van hem om ook het evangelie natuurlijk weer te verkondigen. Je weet wat hij in zijn gebed gezegd heeft. Maar het gaat hier, kijk. En als je kijkt in 1 Korinther 11 vers 22... 1 Korinther 11 vers 22, dat wil ik dus het verschil even maken. 1 Korinther 11 vers 22. Daar zegt hij. Daar zie je het verschil, ja. 1 Korinther, kijk, het avondmaal des Heren is, je hoort ook wel eens, ja, je kan het ook met z'n tweeën of met z'n drieën doen. Ik zag gisteren bij iemand, ja, die zat op een boot. Dat was een evangelist op schepen en die ging met hun avondmaal vieren. Maar dan op deze manier, met de twee elementen, zeg maar. Ja, maar kijk, avondmaal is wel, als je het hier leest, dat de gemeente samenkomt. Het gaat om de gemeente, die, wij broeders en zusters, die bij elkaar komen. Dus als ik samen met Paulus aan tafel zit, Paula tafel zit te eten, ja, dat bedoelt Paulus niet hier. Hij zegt hier, kijk, als gij dan bijeen samenkomt, zie je, het is een samenkomst van de gelovigen, de Corinthiërs, in de plaatselijke gemeente. En dan, zie je, dat is niet des Heren. Want kijk in vers 22, voor de gewone maaltijd zegt hij, hebt gij dan geen huis om daar te eten en te drinken? Dat is gewoon thuis. Heb je daar geen huis? Eet daar gewoon en zorg dat je daar voldoende hebt. Ja, als je dan zo enorm veel moet eten, heb je geen huis dat je daar eet en drinkt? En dan kijk je in vers 20, ja, zie je, dat is in de samenkomst. Nou, ga met mij even naar Handelingen 16 vers 34, weer even terug. Dus dan zie je met Paulus op die boot, ja, hij brak het brood, ja. Maar het was niet de maaltijd die wij met elkaar hebben. Het is allebei breken van het brood. Het is allebei eten en drinken, het is allebei een maaltijd. Maar wij hebben het in verband met het lichaam en bloed des Heren. Dat is die tekst uit 1 Korinther 10, maar die ga ik echt nog met jullie goed doornemen. Dat is zo'n belangrijke, cruciale tekst, omdat dat... Net zoals Paulus zeg maar de sleutel is om de Bijbel te begrijpen, is die tekst, de gemeenschap aan de bloed des Heren, die beken, als we dat ook goed zien, is dat ook de sleutel voor de rest om dat goed te begrijpen. Nou, 1 Korinthe 16 vers 34 heb je ook zo'n voorbeeld. He, de stokbewaarder. Paulus zegt tegen hem in vers 31, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Niet dat hij wordt zalig en zijn hele huis is. Nee, als zijn huis het ook gelooft. Handelingen 16 vers 31. Gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. Zie je het? En hij nam hen tot zich, dat is die stokbewaarder, in dezelfde uren des nachts. En wies hen van de striemen en zij werden terstond gedoopt en al de zijnen. Het was 's nachts. En ziet, hij is gelovig geworden in zijn huis. En wat doet hij? Hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor. En verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Dus de stokbewaarder, daarvoor heeft hij hem in de gevangenis geschopt. En in de boeien geslagen. Zijn voet in die... En in de diep in de kelder, in de duisternis. Dat bepaalt geen vriend van. Maar nu, hij haalt hem in zijn huis. En wat doet hij? Ze zitten met zijn hele huis, met de gelovigen, zitten ze aan tafel. En dit is in Filippi, dan heb je ook Lydia. En op een gegeven moment heb je de brief aan de Filippenzen, is een gemeente geworden. Ja? En dan zitten ze hier aan tafel met elkaar. Het is eigenlijk de gemeente in het begin, klein. Hè, had Lydia dan nog. Maar vlak daarna werd hij gevangen gezet. Hier. En dan wordt hij weer vrijgelaten. De stokbewaarder gaat geloven. Met zijn huis. En ze eten en drinken met elkaar. Mooi om te zien. Deze Heere avondmaal. Nou kijk. Handelingen 11 vers 3. Om te laten zien. Dat die maaltijd de gemeenschap uitdrukt. Iets wat jij gemeen hebt met die personen die aan die tafel met jou zitten. Je hebt gemeenschap met elkaar. Al zit je niet met elkaar aan de tafel. En dat kan je heel mooi zien in verband met de bedeling ook. Want wat zien wij in Handelingen 11 vers 3? Petrus. Die krijgt een visioen. Hij zag de Heer Jezus niet zelf. Hij krijgt een visioen. Ik ga het stuk niet lezen. We kennen het allemaal. Dat laken wat naar beneden komt met al die dieren. Slacht en eet. En Peter zegt, geen zins, heren. Ik heb nog nooit iets gegeten wat onrein was. En hij was niet ongehoorzaam. Het was volgens de wet. Jij eet geen varkensvlees. En wat was ook het reden? Wat mochten ze ook niet? Hij mocht op basis daarvan. Israël, er was een muur. Die begon met de besnijdenis. Bij Abraham. En later werd de wet erbij gevoegd. Dus die bekrachtigde die muur alleen maar. Die muur werd alleen maar dikker. Hier heb je een muur, ja. Nou, die stond zo, kan nog overheen kijken hier. De besnijdenis, want toen was al, Abraham was besneden en zijn nakomeling ook. En die maakte daardoor al gelijk, God maakte gelijk al een muur tussen en de heidenen. En daarna kreeg die wet en die muur die werd daardoor nog hoger. Toen was er volledig een scheiding, 100% geen doorkomen aan tussen Jood en heiden. In de tempel, hè, dan heb je toch ook een muur. Hebben ze de inscriptie ook, dat als de heiden daar voorbij gaat, dan kost het zijn leven. Er was een verschil. Dus zij aten ook niet wat de heiden aten. Het was, een aantal dingen waren uitgesloten. Hè, varkensvlees bijvoorbeeld. Dus hij mocht ook absoluut niet met een heiden aan tafel. Waarom niet? Wat symboliseert die maaltijd? Dat er geen verschil is. Dat je gemeenschap met elkaar hebt. Dus daarom zegt Petrus, nee, dat ga ik niet doen. En dan wordt hij naar de heiden gestuurd, naar Cornelius. Wij weten dat dat nu gebeurd is, omdat Petrus op basis van die gebeurtenis later Paulus erkent. Dat hij zegt, oh ja, ik ben later bij Cornelius naar binnen gegaan. Ik snapte het toen echt niet, hij wist het ook niet. En hij heeft ook gedoopt, want hij zag dat ze de Heilige Geest ontvangen. Toen dacht hij, ja, nou ja, dan moeten ze het water, dan moeten ze gedoopt worden. Maar waarom? Dat wist hij niet. Dat ging hij pas later begrijpen. Dus God heeft dat heel bewust, ja, ik zou zeggen, niet gereconstrueerd, maar in scène gezet. Hij heeft het zo, hij heeft Petrus heel duidelijk naartoe gestuurd. Met een bedoeling. En dan zie je, maar hij snapte het niet, maar die met hem waren, snapten het ook niet. Dus kijk in 11 vers 3, vers 1. De apostelen nu en de broeders die in Judea waren, hebben gehoord dat ook de heidenen het woord Gods aangenomen hadden. Nou, dat was vreemd, want dat kon natuurlijk eigenlijk niet. Eerst moest Israël, Jeruzalem, dat is allemaal in die overgangstijd. Paulus is inmiddels bekeerd. Maar dan, en toen Petrus opgegaan was naar Jeruzalem, dan komt hij dus bij Cornelius vandaan, twistte tegen hem degene die uit de besnijdenis waren. Wat zeggen zij? Zeggende, gij zijt ingegaan tot mannen die de vooruit hebben en hebt met hen gegeten. Schande, Petrus. Hoe kan je dat doen? Want de wet verbiedt dat je met heidenen eet. Zie je hoe belangrijk het is? Je hebt met hun gegeten. Dat zegt iets. Ja? Dat vertegenwoordigt iets. Je hebt met heidenen aan één tafel gezeten. Nou, nu gaan we naar Galaten 2. Galaten 2. Het is een fantastisch voorbeeld. Dus ik ben blij ook dat de Heere dat Paulus heeft laten opschrijven. Ja? Want wat zien wij? Paulus is in Antiochië. Dat is na de conferentie in Jeruzalem. Petrus heeft Paulus inderdaad erkend. Want kijk in vers 9 zien wij toen Jacobus, 2 vers 9, en Kefas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekennen. Zie je, ze bekennen het. Bekennen, dat betekent, ja, dit is het. Paulus is een apostel van de heidenen, hij heeft een ander evangelie. Gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Dus Petrus weet inmiddels, Israël is niet meer in het plan van God nu. Er is een bedeling der genade. Paulus is daar de apostel van. Een Jood en heiden is geen verschil meer. En dat betekent dat die muur is weg. Dat snapte Petrus, wat zie je in vers 11. Toen Petrus te Antiochieën gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht omdat hij te bestraffen was. Waarom? Want eerst sommige van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Ja, Petrus had het begrepen. In Handelingen 10 zegt hij nog geen zins, heren. En hij ging en hij snapte eigenlijk niet waarom. Maar als de Heer 3 keer zegt tegen je, en nou ga je, dan ga je. Ja? En nu ziet hij, Paulus is door de Heer Jezus Christus geroepen. Er is geen verschil, dat weet hij nu. Dus Petrus komt in Antiochië in de gemeente waar Paulus leert. En hij gaat gewoon met de heidenen zitten en hij eet mee. Hij weet, ja, dat is... Ik snap het. Ik kan dat nu gewoon doen. Zij zijn in Christus. Ik ben in Christus. Ze zijn allebei gered door het bloed van Christus en door het lichaam wat aan het kruis gebroken is. Dat weet ik. Alleen, hij weet ook, ja, Israël, ik ben een lid van de kleine kudde. Wij hebben een andere bestemming. Maar het gaat nu om het lichaam van Christus. Maar denk, als ik zo meteen in de hemel Peter zou zien, ga ik zo meteen... Ik bedoel, hij komt uit het profeetsprogramma. Ik kom uit de bedenkende genade, verborgenheid. Maar daarom kan ik, nog wel, dan kan ik wel met hem aan tafel gaan zitten. We zijn allebei in Christus. Allemaal door het lichaam en bloed. En Peter die ging bij de heidenen zitten. En hij ging gewoon eten met hun. En misschien had hij dus ook wel varkensvlees, ik weet het niet. Kijk, hij at mede met de heidenen, maar toen zij gekomen waren... Oh nee, vers 12. Want eerst sommige van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. Kijk, toen werd hij weer, Paulus, Peter stond niet vast op dat moment. En toen trok hij zich terug. Wat deed Peter toen? Hij ging dus niet meer met hun eten, hij ging van die tafel af. En wat deed hij? Deze muur richtte hij weer op. Ja? Want hij ging niet meer met hun aan tafel. Met andere woorden, ik heb geen ik mag niet meer met jullie. Ik heb niets meer met jullie wat wij gezamenlijk hebben. Die muur die staat, dat liet hij zien ermee. En daarom, Paulus kwam in het geweer voor het evangelie. En toen bestrafte hij hem in het openbaar. Maar het punt van het avondmaal, het eten met elkaar, die maaltijd. Is hier heel duidelijk wat dat, waar het voor staat. Hè? Ze nemen het hem kwalijk, want Peter, je eet met de heidenen. En dat kon toen ook niet. En nu het eenmaal komt, toen was Peter zwak. Hij was bang voor die van Jacobus waren, die kwamen met de wet. En hij ging gelijk, hij trok zich terug. Nou, dat was natuurlijk niet oprecht. Nou, dus als we kijken in 1 Korinthe 11, dan zie je wat introduceert Paulus. Nou, introduceert, ik zeg het niet goed. Maar wat leert hij hun daar? Leert hij nou dit? Wat Zwingli leert, de twee elementen, is het dat... Wat hij aan de Korintiërs leert, dat ze dat moeten doen, of wat wij nu allemaal gezien hebben. Ja? Dat op de manier zoals zij dus die maaltijd met elkaar vieren, dat dat niet kon. En dat dat niet een maaltijd is des Heren waar gelovigen bij elkaar komen. En dat is natuurlijk wat geleerd wordt. Dus hij leert hier geen ceremonie, hij leert hier geen ritueel, hij vermaant hun... In verband met hun gedrag. Dat demonstreerde bepaald niet de eenheid en de gemeenschap hebben die wij hebben door het bloed en het lichaam van de Heer Jezus Christus. En daar spreekt hij ze op aan. Nou, kijk, wat had hij moeten zien als Paulus binnenkomt? Romeinen 12, vers 1 en 2. En dat, daarom zie je ook, er was een vraag, want ik had toen gezegd, ja... De Korintiërs, jullie moeten terug naar de Romeinenbrief. We moeten weer naar het kruis. Dus toen kreeg ik de vraag. Ja. Maar toen de Corinthiërs, die brief is toch eerder geschreven dan de Romeinenbrief, hoe komt dat dan? Goeie vraag. Maar, kijk, Paulus is in de Romeinen in Handelingen 20 geschreven en Corinthië iets daarvoor, geloof ik. Maar wat denk je? Paulus, die heeft natuurlijk de Heer Jezus gesproken. Wat heeft hij gedaan toen die Romeinenbrief niet geschreven was? Zou hij niet over het kruis gesproken hebben? Zou hij niet over de doop in de dood gesproken hebben? Hij heeft de Romeinenbrief, heeft hij natuurlijk al die elementen over de rechtvaardigheid, zonde, vergeving, genade. Dat heeft hij allemaal aan hun geleerd, hoor. En daarom waren ook profeten, ja, als Paulus weg was, dat ze aan de hand van wat er toen nog niet op schrift stond, dat ze dat toch door de gaven van de Heilige Geest toch de gemeente konden leren aan de hand wat Paulus daar hun geleerd had. Kijk, stel je voor, als wij die Bijbel niet hadden, en ik ga praten, Paulus komt hier en gaat weg, en ja, weet jij het nog na een week wat hij precies geleerd heeft? Ik hoor soms wel eens, waar ging de preek over? Ja, dat weet ik niet meer hoor, dat is vorige week. Ja, nou, dan komt Paulus, dan moet je iemand hebben, die moet wel, er was nog niks, moet je iemand hebben die dat wel kan leren. Ja, dus hij heeft hun natuurlijk over het kruis verteld. Nou, wij hebben nu gelukkig de Romeinenbrief, die heeft hij ook opgeschreven. En God heeft het niet zomaar voor Korinthe gezet, want de Romeinse leerbrief, de eerste die wij moeten weten. En aan de hand daarvan gaat hij de Korinthiërs vermanen. Nou, kijk, Korinthiërs, wat had hij moeten zien? In 12 vers 1 en 2. Ik bid u dan, broeders, ja, als je de leer van het kruis kent. En dan zien we in de Romeinen 1 tot en met 8, ja? 6, hè, dood voor de zon, nou, daarvoor. Dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offeranden, het welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, opdat gij mogen beproeven welke de goede en volmaakte, of welbehagende en volmaakte wil van God is. Zag je dat bij de Korintiërs? Waren zij veranderd door de vernieuwing van hun gemoed? Hoe moest dat veranderen? Door wat ze van Paulus uit de Romeinen over het kruis hadden geleerd. Want als jij Romeinen leest, oké, dan heb je 19:11, dat gaat over Israël, verleden, heden en toekomst. Maar dan kom je in 12 en dan zegt hij, oké, jullie weten het nou, ik bid jullie door de ontfermingen Gods, nou dat hebben we daarvoor allemaal gelezen, dat jij nu jezelf gaat stellen tot een heilige levende offerande en dat je wordt veranderd in je denken. Dat moet je leer doen. En dat moet een resultaat hebben in je leven. En dat zag hij niet bij de Corinthiërs. Dat zag hij niet. En daarom, Corinthiërs, terug. Ja, zie je, ik kan niet komen bij jullie dan alleen door de prediking. Hoe zegt hij het ook alweer in 1 Corinthië 2? Over het kruis. Hoe zegt hij het ook alweer? Ja, tot kinderen, maar dat, ik kon niet komen dan onder de prediking. Met... Ja, Christus, de gekruisigde. Hè? Ja, precies, dat is hem. Ja, ik vraag het, dus vrouwen mogen antwoord geven. Maar dat is zo, dat is, maar dan bedoelt hij dus, zie ik moet weer hier naartoe. Want jullie zijn niet veranderd in je gemoed. En dat zie ik, als ik jullie bij elkaar zie zitten, en ik zie jullie met eten, wat zie ik daar? Ik zie niet de vernieuwing van gemoed, ik zie opgeblazenheid. Want wat deden de Korintiërs, de vernieuwing van gemoed, wat vonden zij belangrijk bij de Korintiërs? De wijsheid van mensen. Korintië, Grieken. Athene, de wijsheid van de mensen, dat werd verhoogd in plaats van de wijsheid van God. En de wijsheid van God moet je bij Romeinen zijn. En die wijsheid van mensen moet weg. Nou, zie je? Dus je ziet het resultaat. Dat was niet het geval. Kijk in vers 9. De liefde zijn ongeveinsd, Corinthiërs, niet tegen de Romeinen. Maar dat is wat hij ontbeerde. Dat zag hij niet. Heb een afkeer van het boze en hang het goede aan. Het elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Nou, als je zegt, hé, de een is hongerig, de ander is, hoe zit dat? De eer de een de ander voorgaande, dat zie ik daar niet, hè? Zie je, en dat kan je, als je zegt, ze aten, ze deden dit, met die twee elementen, dan zeg je nee. Maar als je nu ziet als die maaltijd, en als je dat begrijpt wat het precies is, dan snap je gelijk, krijg je gelijk die klik, denk je, ja. Dat was het, dat is die maaltijd. En dat ontbrak erbij, de eer de een de ander voorgaande. Dat is niet van, als je alleen een beker hebt van, nou neem jij maar eerst, met het ritueel. Nee, dat heeft met die maaltijd te maken. Zij die traag in het benaastigen, zijt vurig van geest. Ze waren wel vurig, maar niet op dat gebied op de goede manier. Vurig voor de wereldse wijsheid. Dat ze zelfs zouden rechtszaken in de gemeente. Er was hoererij in de gemeente. Dat soort zaken waren er allemaal. Dient de Heere, verblijd u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoefte der heiligen. Dat zag u toch ook niet? Daar? Daarom was het niet het avondmaal des Heren. Vers 14. Zegent hen die u vervolgen. Zegent en vervloekt niet. Verblijd u met de blijde. En weent met de wenende. Nou ja, als je het doorleest. Kijk. Tracht, wees eensgezind onder elkander. Waar heb jij je eensgezindheid in? Ja? Ja, als wij allemaal het woord en waarheid snijden. En we kennen de Romeinenbrief, ja? Dan krijgen we eensgezindheid met elkaar, ja? Dat zag hij daar niet. Tracht niet naar de hoge dingen. Maar voegt u tot de nederige. Ze waren opgeblazen. Zij niet wijs bij uzelf. Wat is menselijke wijsheid? Dat is eigen wijsheid. Ja, maar het gaat om Gods wijsheid. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Dat is een rechtszaak. Tussen broeders. Paulus zegt, al heb je gelijk, joh, waarom neem je dan liever niet onrecht? Het is je broeder. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. En dan vers 21... Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Zie je het? Romeinen 13, vers 10. De liefde doet de naaste geen kwaad, zo is dan de liefde de vervulling der wet. Vers 12. De nacht is voorbij gegaan, de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen. Niet in brasserijen. Oh, 1 Korinthe 11 doet mij, dan gaan we een brasserij denken. En dronkenschappen. Niet in slaapkamers, er was hoererij. En ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid. Mensen, dit is allemaal wat wij zien daar. Maar doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Doet aan de Heer Jezus Christus ziet. En verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Vlees, wat voor begeerlijkheid heeft dat? Vleeselijke begeertes. Niet de begeerten die geestelijk zijn. Absoluut niet. Nou. Kijk in 1 Korinthe 6 vers 12. We naderen het eind. 1 Korinthe 6 vers 12. Nou ja, ik zei het net al, dat hoef ik eigenlijk niet te lezen. Hier zie je vers 12. Kijk, in vers 10 kan je zeggen, kijk, dwaalt niet. Nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. Dit waart gij, sommigen. Niet allemaal waren ze moordenaars, ja. Maar dat waren zij. Maar in positie is zij, je bent afgewassen, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd in de naam van onze Heer Jezus Christus en door de Geest Gods. En dan zie je, dan moet dat dus, wordt veranderd, ja? Dit was jij, maar nu ga je ook veranderen naar het beeld van God, ja? Er komt een verandering. Nou ja, dan zie je in vers, de versen daarna, zie je over de hoererij, maar dan zegt hij in vers 18, vliet de hoererij. Hij zegt ook, vliet de afgodendienst. Vliet, wegwezen, afleggen, kappen. Of weet gij niet, vers 19, dat uw lieden lichaam een tempel is? Die is des Heilige Geestes die in u is, die gij van God hebt en dat gij u zelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht en dan, zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest welke goden zijn. Zie je? Dat doe je met je geest en met je lichaam. Dus dat is zichtbaar. Ja? Verheerlijkt hem. Doet alles eten en drinken. Doet alles ter ere van God. Nou. Oké. Als je 1 Korinthe 10 vers 16. Daarom vers 14. Mijn geliefde, hij noemt ze wel mijn geliefde, zie je? Vliet van de afgodendienst. En nogmaals, vorige keer zaten we in de context, ja. Israël die dronk van de geestelijke steenrots. Maar ze hebben toch wel drinkwater gedronken, ze hebben toch uit de rots fysiek gedronken, ja. Zeker. Maar het gaat erom, wie is de ware Jood, ja? Die besneden is, die zegt, ik ben uit geboorte, ben ik een kind van Abraham, ik ben in het volk, ik ben besneden, ik doe de wetten. Is dat het? Het gaat om het innerlijk, ja? Ja? Je kan er uitwendig kan fysiek wel zijn, maar het gaat erom, heb jij in je hart, ben je geestelijk ook besneden? Dus Israël heeft fysiek wel gedronken, ja? Maar uiteindelijk, Christus, God heeft hun verzorgd. Hij heeft hun dat water gegeven. Hij heeft hun te eten gegeven, ja. En hij heeft ze uit het land Egypte geleid en wilde dat zij naar het beloofde land ingingen, ja. En dat is allemaal onder zijn leiding. Dat is een geestelijk iets, ja. Dat hij hun vader is. Dus ze hebben het geestelijke spijzen gegeten. We weten allemaal, ze hebben gewoon gegeten. Maar God heeft hun geleid. Hij heeft het hun gesproken. Hij heeft ze ook de wet gegeven. Dat is allemaal geestelijk. Ja? En daar hadden ze naar moeten luisteren. Maar Israël dacht alleen aan de fysieke dingen. En toen kwamen ze ook met afgodendienaars, met de heidenen mee. En dan zie je eten en drinken, vers 7. Ja? Er was een offerfeest, men at en dronk. En we weten met de maaltijd wat er dan gebeurt. Heb je eenheid. En ze stonden op om te spelen. Er was hoererij, afgoden, offermaaltijden, alles was. En hij zegt, Corinthiërs, jullie zaten daarin, nu moet je vlieden van die afgodendienst. Jullie zijn namelijk in Christus. Ja? Vliet het, als tot verstandige vers 15 spreek ik, oordeelt hetgeen ik zeg. De drinkbeker, de dankzegging die wij dankzeggende zegenen. Dus als wij met elkaar eten, ja, je dankt. Ja? Hoe ga je danken voor het eten? Ja. De aarde is des Heeren, de volheid, ja. Hij laat alles groeien en bloeien. Absoluut. Dus ik dank voor het eten en het drinken. Maar als wij met elkaar komen, hij zegt, is de beker de drankzegging die wij dankzeggende zegenen. Die wij. Niet die heidenen daar, met die afgoderij. Maar wat wij eten en drinken, ja. Is dat niet de gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? Dus, ik heb een gemeenschap aan het lichaam van Christus, ja? En dan zegt hij, dan zeg ik, ja, dat heb ik. Hij zegt, dat is het brood wat je breekt, want zijn lichaam is gebroken, ja? Mijn gemeenschap, wat ik aan het lichaam heb, ja, dat heb ik. Ik zit in die gemeenschap, ja? Hij zegt, en dat is het brood van jou, wat gebroken wordt. Ik heb gemeenschap aan het bloed van Christus, ja, dat heb ik, ja. Hij zegt, en dat is die drinkbeker, de dankzegging. Want dat is door het bloed, ja, dat je dat hebt. Ik ben gekocht en betaald door het bloed. Ja? Want één brood is het, zo zijn wij velen, één lichaam, omdat wij allen eens broodsdeelachtig zijn. Wij zijn allemaal deelachtig aan het ene brood. Wij zijn velen, één brood en één lichaam, dat zijn wij. Wij zijn één in Christus. En die muur is weg. Want als je 1 Korinther 12 vers 13 leest, ik zei vorige keer de synagoge en de joden, en er zaten joden in de gemeente, en ze aten met elkaar, en dat mocht nu, dat was een demonstratie zeg, van de eenheid in Christus. Maar kijk, 12 vers 13, dat zie je er staan, wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt, het zij joden, het zij Grieken, denk aan de synagoge die ernaast stond, ja, maar ook, het zij dienstknechten, het zij vrije. Er zijn meer teksten. Vrije en dienstknechten, allerlei soorten mensen, van allerlei afkomsten, ja. En die zitten allemaal in het ene lichaam, zitten we hier bij elkaar, en aten zijn met elkaar. Bijzonder. Dus al die verschillen zijn opgegeven in het lichaam van Christus. Man en vrouw, kijk, fysiek is het nog zo, maar in het lichaam van Christus, qua status en positie, is er geen verschil. En dat is bijzonder. Want waar vind je dat in de wereld? Dat er geen verschil is. Waar vind je dat je met, ja, met heel veel hooggeplaatst persoon aan één tafel zit? Nee, dat vind je in het lichaam van Christus. Want dan vallen die verschillen weg. En als die verschillen er in een samenkomst wel zijn, dan klopt er iets niet. Ja? Want er is geen verschil. Nou, oké, we gaan nu even naar Filippenzen 11 vers 29. Ik ga afsluiten, nog twee, drie teksten. 11 vers 29. Als Paulus zegt... Nee, dat kan niet. Kijk, vers 11, hoofdstuk 11, vers 29. 1 Korinthe 11, vers 29. Ja, ik val Filippenzen, maar ik ga even naar 1 Korinthe 11, ja? Vers 29. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren. Eet en drinkt zichzelf een oordeel. Ja, hoezo? Daar zijn natuurlijk ook heel veel uitleggingen over, ja? Maar hij spreekt hierover, ja, wij zullen allemaal eenmaal voor de rechterstoel van Christus komen. En als je ziet wie onwaardiglijk eet. Nou, ik heb net een aantal teksten laten zien. Het Romein ook, ja? Dat was zo deden zij dat niet, dat was onwaardig. Geen heilige, dat was niet bepaald een heilige samenkomst wat je daar zag. Hoe ze met elkaar daar omgingen. Er was van alles aan de hand. Hij zegt, en als je onwaardig dus in die situatie, in zonde, ja, leeft, en zo, en er is hoogmoed, en men denkt alleen maar aan zichzelf, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, en dan niet onderscheiden het lichaam des Heren. Wat onderscheidt hij niet? Het lichaam des Heren, wie zijn dat? Dat zijn wij toch? En als je alleen maar ik ben, ik, en waar is de liefde? Wat zegt Filippenzen? Kijk, hij zegt, dan onderscheid je dus niet het lichaam des Heren. Want wat is het lichaam des Heren? Dat er is geen verschil. Ja? En Paulus zegt juist, de liefde is de vervulling van de wet. Dus in Filippenzen, nu ga ik even naar Filippenzen. Kijk, daar zijn we natuurlijk ook in bezig. Maar ja, wat is een geweldig mooi hoofdstuk om te laten zien wat ons gevoelen moet zijn. En ook bij de Korintiërs, ja, in vers 3, 2 vers 3, doet geen ding door twisting of ijdele eer. Maar de ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En eigenlijk zie niet op het zijnde, maar eigenlijk zie ook op hetgeen der ander is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Die in de gestaltenis, God zijnde, geen roof geacht heeft, Goden even gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstnest aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante geworden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijn tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Nou, Corinthiërs, ik zou zeggen, hè? Nou, en dat zie je, dus dat was niet zichtbaar na. Het is tegenovergestelde. Ja, ik zie hier nog iets tekst staan, even kijken, niet of vijf. Nee, ik denk dat ik er mee stop voor vandaag. Ja, dus... Nogmaals, volgende keer gaan we het hebben over het lichaam van Christus, de bedeling, de genade. En ja, rituelen of ceremonies. Wij, het lichaam van Christus, Christus heeft alles voor ons gedaan. Ja, en er zijn voor ons geen, Paulus zegt, behouden inzettingen, zeer zeker. Ja. God wil dat wij op een bepaalde manier leven, ja. Maar er zijn aan ons ook dingen gegeven, een ceremonie. Wat is een ceremonie? En dit, ja. Ja, dat is een ceremonie. Ja, dat is wat de kerken behouden hebben. Het lichaam van Christus, ik zou zeggen 99%, doet dat op deze manier. De uitleg mag hier en daar wat verschillen. En je ziet met Paulus heel duidelijk wat het werkelijk is. Maar dan gaan we de volgende keer zien vanuit Gods woord. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. Ik bid, Vader, dat uw woord... Dat we het ons mag sterken en dat we ook in alles, Vader, Paulus zegt, vliet de afgodendienst en roept ons ook op dat wij moeten staan tegen de verleidingen van de duivel, listige omleidingen, Vader, en die zijn er op allerlei gebieden, in de leer, dat wij van Paulus moeten afwijken, en ook, of met de doop en met amen, alle soort dingen, Vader. We zijn allemaal opgegroeid met een bepaald beeld daarvan, Heer, en zo is het woord alleen, Heer. Paulus zegt, oordeelt hetgeen ik zeg. En dat we dat ook zo zullen doen, Vader. En met een open hart zullen lezen. En dat we dan ook tot gehoorzaamheid is geloof komen, ook Vader. Ook in dit punt. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Goed, zullen we nog een lied zingen met elkaar? Wie heeft er een lied?